Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er wordt door jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde: de hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Razo. Welkom in het programma Hoop en Leven. Nogmaals, wij zijn hier tot jullie gekomen via dit programma van het UKGR Evangelisch Centrum van de Universele Kerk van Gods Rijk. Dat is de afkorting UKGR voor. En wij zijn hier om tot u te brengen een woord. Een woord die meer te maken heeft met uw leven dan u denkt. Een woord die in werkelijkheid niks te maken heeft met religie, niks te maken heeft met een kerk, zelfs zijn wij van de UKGR, maar die te maken heeft met uw leven en met alles wat u bent aan het meemaken. Wij van de UKGR geloven dat alles wat werd gedaan door God in het verleden kan zich herhalen vandaag de dag nog steeds in het leven van degene die komen tot hem. In het leven van degene die leren hoe gebruik te maken van deze innerlijke kracht, oftewel de kracht van het geloof. En tot u die luistert naar dit programma, wil ik dit zeggen. Dat alles wat wij vinden hier geschreven in het woord van God, is wat God nog steeds vandaag de dag wil doen gebeuren, ook in uw leven. Ik zat hier te lezen en ik las hier in de Psalmen 34 het volgende. Zegt hier, deze ellendige hier riep en de Heere hoorde en hij, dus God, verloste hem uit al zijn benauwdheden. Deze psalm hier, die werd geschreven van David, hij heeft hier een getuigenis van zijn situatie toen. Dus hij getuige hier van wat hij zelf heeft meegemaakt. Er was een situatie in zijn leven, er was een moment in zijn leven, hij was gekomen in een situatie dat hij voelde zich in benauwdheden. Dus de problemen, de moeilijkheden, de negatieve omstandigheden dat hij meemaakte op dat moment, deden dat hij voelde zich benauwd. Dat hij voelde zich ondergedrukt door al die situaties. En misschien bent u iemand die voelt zich precies ook zo. U kijkt naar uzelf, u kijkt naar uw leven, u kijkt naar uw gezondheid, naar uw familie. U kijkt misschien in uzelf, in uw innerlijke. En u voelt deze druk ook. En u voelt deze druk op uw schouders. U voelt deze druk in uw hart. Omdat alles in uw leven gaat de verkeerde kant open. Omdat alles wat u probeert te doen, komt niet tot een goede stand. Omdat al uw plannen en projecten zijn mislukt. En u ziet niet in uw leven. U ziet niet in uw leven gebeuren volgens uw plannen, volgens uw wensen. En u voelt zich gefrustreerd en u voelt zich zelfs zwak. U voelt zich verdrietig en zelfs machteloos tegenover bepaalde situaties. In uw familie, in uw huwelijk, in uw gezondheid, in uw financiële leven. En wat ik wil aan u zeggen, is precies dit. dat David op een bepaald moment in zijn leven, hij voelde zich ook zo. Hij voelde zich ook op dezelfde manier. Maar hij deed iets. Hij riep de Heer aan. Hij ging tot God. Hij zocht hulp bij God. En hier zeide hij als een getuige. Hij zegt zo. En hij, dus God, verloste mij uit al mijn benauwdheden. Dus toen hij in die angst was, toen hij in de benauwdheid was, hij riep God aan en God heeft hem geholpen. Dus waar u bent nu, wat voor situatie u meemaakt nu, misschien bent u op dit moment, ligt u op een bed in het ziekenhuis, opgegeven door de dokters, of u voelt zich als een proefkonijn, omdat elke dag is een nieuwe medicijn, elke dag is een nieuwe test, elke dag is iets nieuws. Want ze weten niet echt wat u heeft, maar u voelt de pijn, u heeft wel de problemen, maar ze kunnen niet uitleggen en weten, en nog erger, ze weten niet hoe u echt goed te behandelen om u te helpen. Misschien bent u thuis op dit moment en u bent zo bezorgd met uw familie, de richting dat uw familie, dat uw huwelijk heeft genomen. De ruzies, de conflicten, de verslavingen die spelen in heel slecht rood thuis op dit moment. En zelfs in uw relatie. Dus u voelt zich ook in deze situatie. Maar als u doet zoals David deed, u kunt zeker zijn dat u ook zal vinden de uitweg, dat God u zal verlossen zoals God deed met David op dat moment. En niet alleen met David. Ik zal voor u brengen nu het levensverhaal van iemand, van u. Van u, anno nu. Van iemand die is naar de carrière gekomen, een paar jaren geleden, drie, vier jaar geleden. Ze is gekomen voor het eerst in de carrière. En nu, vier jaar later, haar leven, haar innerlijk, is geheel getransformeerd. En dat bewijst dat, zoals David heeft meegemaakt, en hij werd vrij van al die benauwdheden, dat u ook vrij kunt worden van al deze benauwdheden dat u ook in uw leven meemaakt. Dus, luister aandachtig naar wat deze persoon heeft meegemaakt en wees zeker dat op dezelfde manier dat voor haar en voor David hier in de Bijbel en uit de weg is geweest in al die benauwdheden, in al die situaties, er is ook een uit de weg voor u. En dat willen wij u helpen in uw carrière. Zodat u zal vinden de uit de weg voor al deze pijn en al deze situaties. Luister aandachtig naar haar levensverhaal. Ik kom zo terug en zometeen gaan we in gebed in uw voordeel opzeggen. En als het mogelijk is, bereid alvast een glaasje water voor het gebed.
Mijn naam is Nikita Wilson. Op een heel jonge leeftijd ben ik in aanmerking gekomen met pornografie. Ik herinner me dat ik heel jong was, maar ik wist ook dat het heel slecht was, want ik ging het verbergen en niemand wist daarvan. Toen ik 9 jaar was, ik herinner me dat heel goed, want dat was mijn laatste verjaardag zeg maar, met mijn familie. Want mijn moeder en mijn vader gingen scheiden. Dus mijn moeder en mijn zussen gingen we anders wonen. En na een aantal jaren had mijn moeder zeg maar, iemand leren kennen, dus we gingen ook samen wonen met hun. In het begin dacht ik dat ja, heel leuk, want de familie ging groter en ja, meer zussen zeg maar, in mijn hoofd. Maar na een tijdje had ik gemerkt dat al hun aandacht, al mijn moeder aandacht, iedereen's aandacht ging naar mijn andere zussen die ik had bijgekregen. En ook al deed ik zeg maar, alles goed, ik deed mijn best op school, ik kreeg dat aandacht niet. En in het begin was het iets normaal voor mij, maar toch na een tijdje werd ik een beetje jaloers. Want ik dacht, oké, ze zijn niet zo goed aan het doen. Toch waren ze slecht, zou ik zeggen, aan het doen. Maar toch kregen ze de aandacht van mijn ouders. En dat wilde ik ook. Dus na een tijdje, ik zei, oké. Als hun de aandacht kreeg en ze zijn fout aan het doen, ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Dus ik heb dat besloten en toen ging ik op straat mijn aandacht zoeken. Ik had vrienden gevonden die jaren ouder zijn van mij. En ik ging mijn aandacht met hun zoeken. Terwijl ik nog mijn geheim droeg met mij dat ik pornografie deed en masturbatie. En niemand wist daarvan. Ook al had ik veel mensen om me heen, ook al had ik veel vrienden, zou ik zeggen. Ze wisten altijd de oppervlakkige van mij. En niemand wist dat ik heel boos van binnen was, heel veel haat had. Want niemand gaf mij de aandacht die ik wilde hebben. Na het behalen van school, ik had een keuze die ik moest maken. Of ik ga studeren in Verenigde Staten of ik kan naar Nederland gaan. En toen der tijd, ik was echt doelloos. Ik wist niet wat ik moest doen. En ik had een eerlijk gebed gedaan. Ook al bad ik niet en zo, maar omdat ik was tot zo'n punt gekomen dat ik wist niet wat ik moest doen. Ik had gewoon een eerlijk gebed gezegd en ik zei gewoon, God, als u mij in Verenigde Staten wil of Nederland wil, dan laat u wil geschieden. Ook al had ik geen relatie met God. Ik deed dat gewoon omdat ik de enige optie zag om te doen. Dus toen ik dat deed, een week later had ik een gesprek om te gaan, om te zoeken waar ik zou willen gaan. En de optie kwam om naar Nederland te gaan. En ik kwam een groep jongeren tegen die ook op school zat waar ik was. En ik werd gewoon vrienden met hen geworden. Een tijdje daarna, dezelfde groep die ik ermee ging, werd uitgenodigd om naar de kerk te gaan, naar de UKGR. En in het begin zag ik het als iets gewoon normaals. Want toen ik op St. Martin was, ging ik naar kerken als ik uitgenodigd werd. Dus ik was niet vast aan een religie, zeg maar. Dus ik dacht, oké, dit is een andere gelegenheid om gewoon een kerk te bezoeken. En dan, zoals in het begin, het gaat altijd een beetje goed. En daarna, na een tijdje, vervaagt het. En dan ga ik niet meer. Dus ik dacht, oké, dit zou ook hetzelfde zijn. Maar elke keer worden we uitgenodigd, we worden opgehaald. Dus ik dacht, er zijn zoveel moeite aan het inzetten voor mij. Ik dacht, ik moet het gewoon doen om de andere persoon te behagen. Maar na een tijdje, het werd zo ver gegaan dat ik zei, oké, ik ben elke week aan het komen, elke zondag aan het komen. Ik moet dan tenminste in dienst goed luisteren. Want ik kwam gewoon, maar ik luisterde gewoon niet. Want ik wist daarna, zouden we gewoon eten krijgen en gewoon een gezelligheid hebben na de bijeenkomst. Dus er was een dienst die ik goed ging luisteren. En ik hoorde in van de bijeenkomsten dat je leven kan veranderen. Je kan een verschil maken in je leven. Er kan een verschil. En wat ik was aan het meemaken, als ik het zou vergelijken met wat ik hoorde, het klopte helemaal niet. Dus ik werd nieuwsgierig daarmee. En na dat eerste interesse, ik begon meer te komen met aandacht. Mijn eerste teken toen ik naar de bijeenkomsten kwam was, ik voelde altijd aanwezigheden om mij heen. En het was altijd moeilijk om dat uit te leggen aan iemand. Dus ik droeg het altijd mee. En een van de vrijdagen, de bevrijdingsdienst, ik ging en na de dienst voelde me wel opgelucht. En dat was mijn eerste teken. Oké, dit is iets anders. Dit is meer serieus dan ik dacht. Want ik kwam gewoon als een grap in het begin. En nu zag ik, ik had iets anders ervaard. Dus dat was mijn eerste ervaring, zou ik zeggen. Dat ik meer met aandacht naar de kerk begint te komen. En mijn tweede grote teken voor mij, wat ik jarenlang droeg, was de verlangens naar masturbatie en pornografie. Toen ik dat verlangens niet meer had, was dat een hele grote opluchting voor mij. Want aan het eind van de dag, ik moest besloten dat ik dat niet meer wilde doen. Want ook al had ik de kracht om dat te doen, ik wist niet hoe ik moest mijn kracht gebruiken. En daar leerde ik hoe ik moest dat doen. En dat was een van de grootste opluchting, zou ik zeggen, dat gebeurde in mijn leven. Dat ik met heel veel zekerheid verder kan gaan en mij serieus meer oppakken in het geloof. Na mijn bevrijdingen hoorde ik ook in de kerk dat er vasten van Daniëls waren. Toen de tijd wist ik helemaal niks wat dat betekende. Ik deed mee toen ik advies kreeg dat we mogen geen tv kijken of op social media afblijven. In het begin was dat heel moeilijk voor mij, maar na een tijdje werd ik verdoofd, zeg maar. Het deed geen pijn meer om dat niet meer te doen, maar toch droeg ik mijn leegte met mij mee. En voor een aantal vasten van Daniëls deed ik dat. Ik deed gewoon alles dat werd gezegd, maar toch was ik nog steeds leeg. Totdat ik één vaste van Daniël echt zat van mezelf was, dat ik zei, oké, dit keer wil ik het anders doen. Want vroeger vroeg ik altijd aan andere mensen, hoe was hun ervaringen, wat zijn hun meningen, wat denken ze? En ik hield dat altijd vast en naar mezelf vergelijken, oké, doe ik dit goed, doe ik dit niet goed? Misschien als ik dit zo doe, dan komt hij. Maar de laatste vaste van Daniël, ik deed het echt op mijn wat ik dacht dat goed was. En ik had ook al geen tv gekeken, maar dit keer was het anders, want ik vroeg geen meningen van anderen. Ik wilde geen goedkeuringen van anderen hebben, want dat hoefde niet. En ik had mezelf helemaal afgesloten van iedereen. En ik deed de vaste van Daniël toe met heel mijn kracht. Ik ging wat ik normaal niet doe. Ik ging naar de strand toe. Ik had vaker gelezen. Ik was mijn volle kracht aan het geven. En de vaste van Daniël ging voorbij. En ik had hem niet ontvangen. En op de dag daarna, ik zei, ik ga de vaste opnieuw beginnen. Want ik wist dat ik had iets fouts gedaan. Want als ik mijn hele overgave gaf, dan zou het met zekerheid dat ik zou de Heilige Geest ontvangen. Maar dat was niet met mij gebeurd. Dus ik was helemaal voorbereid om helemaal opnieuw te doen. En met dat zekerheid, ik ging dezelfde dag hem zoeken. En dit keer was het echt anders. Ik had alles losgelaten. Ik herinner me, ik zei in mijn gebed dat als u mij laat weten wat ik moet doen, dan zou ik dat loslaten. Want ik wil niet meer zo leven. Ik wil dit leegte niet meer hebben. Toen ik hem ontving, strijden bleven daar. Want in het begin dacht ik, oké, als ik de Heilige Geest ga vangen, dan gaat alle problemen weg. Dan weet ik precies hoe ik alles moet doen. Alles komt helemaal vanzelf. Je zou een andere persoon zijn, maar dan toch moet je leren hoe je met je vruchten moet omgaan. En dat wist ik helemaal niet. Dus er waren strijden in mezelf dat ik zag, oké, ik dacht dat ik heb dit al opgelost. Maar er waren bijvoorbeeld momenten dat ik de bevestiging had, oké, je moet dit gaan doen. Maar het is toch jouw beslissing als je het je gevoelens negeren en daarvoor gaan. Dus het is altijd vechten tegen jouw eigen wil, vechten tegen jouw vlees. Om meer begeleid te worden door de Heilige Geest. Dus, en elke dag is het een strijd, maar aan het eind van de dag ga ik het overwinnen. Dat zekerheid heb ik al, maar de proces daarvan moet je altijd blijven ontwikkelen in jezelf. En vandaag de dag ben ik nog steeds aan het strijden. En aan deze vaste van Daniel ga ik zeker meedoen. En nog meer ontwikkelen in mezelf. Nog meer vruchten ontwikkelen. Meer van mezelf leren kennen. En ik ga door blijven strijden.
Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Elke zondag in de Universele Kerk kunt u komen om de rust die Jezus beloofde te ontvangen. Rust voor uw leven en voor uw ziel. Mis het niet. Zondag om 10:00 aan de Borneostraat 40 in Amsterdam-Oost of de Jan Evertsenstraat 18 in Amsterdam-West.
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een van onze diensten in het UK-geheer. Eigenlijk hebben wij diensten elke dag om 10:00 ochtends, 3:00 middags en om 19:30 avonds. Van maandag tot en met zondag zijn we elke dag open en klaar om u te helpen. Speciaal hebben wij deze diensten van zondag om 10:00 ochtends, waar wij bieden ook voor de familie, voor de transformatie voor de families. Dus mis het niet. En zoals u heeft gehoord, we hebben gelezen in de Bijbel de ervaring van David. Nikita heeft met ons gedeeld haar ervaring ook. Naar een jonge dame, maar met een leven vol traumas, vol complexen, een leven vol verslavingen zelfs. En al deze situaties, al die innerlijke leegte, al die depressie, die angst, alles heeft zij kunnen overwinnen. En als u, beste luisteraar, ook deze stap neemt, wees zeker dat u ook vrij zal worden van alle benauwdheden die u in uw leven hebt. Wij wachten op u in de carrière, omdat wij willen u helpen. Wilt u contact met ons opnemen? U kunt bellen naar 020-616-3302. 020-616-3302. U kunt bellen. Wij zullen ook hier klaar zijn om naar u te luisteren en u helpen. We gaan u bidden. We gaan nu met God praten. Als het mogelijk is, neem daar een glaasje water of een flesje water. Hou het vast in uw handen. Laten we samen bidden. Na het gebed, u zult van dit water drinken. En God zal in uw leven aanraken met zijn macht. En ik weet zeker dat u zal zich heel goed voelen na dit gebed. Bereid u zich ervoor. Nu is het moment van het gebed.
Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Als het mogelijk is, sluit dan nu uw ogen, want wij zullen met God praten.
Heer onze God en Vader, in de naam van de Heer Jezus, wij komen in uw aanwezigheid in gebed. En wij presenteren, mijn Vader, nu, op dit moment, het leven van al onze luisteraars. Mensen die luisteren naar ons vanuit een ziekenhuis, een gevangenis, een kliniek. Wie weet zelfs thuis nu, maar voelt deze persoon ook zich gevangen van zoveel leed en pijn. U weet, mijn Vader, alles wat deze mensen meemaken. Dan bezoek en ieder die luistert naar ons programma nu. Bestraf het kwade, bestraf de pijn, de ziekte, de angst. Al deze slechte gevoelens die deze persoon wil vernietigen. Hou weg, mijn Vader, deze angst, deze pijn in het hart van deze persoon. En help deze persoon te begrijpen. Open haar begrip, zijn begrip, zodat deze mensen kunnen dan begrijpen dat er is een oplossing, er is een uitweg. en dat u heeft de macht om hun levens te veranderen. Zoals u deed in het verleden, u deed nu in het leven van zoveel andere mensen zoals Nikita. En u doet nog steeds. Voor in ieder die tot u komt, dan help deze persoon deze stap te nemen en toch te komen. In Jezus' naam. Zegen ook dit water en laat dat deze persoon die heeft dit water voorbereiden. En nu gaat er van drinken, laat het uw macht zijn om deze persoon helemaal vrij te maken. Helemaal te genezen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. In Jezus Christus' naam en daar waar u bent, zegt amen. En God zij dank. En drink nu van dit water als u het gaat voorbereiden. Als niet, hou diep ademen en ontvang de kracht van God nu in uw leven.
Kom, o Heilige Geest, kom en raak mij aan en omhels mij. Uw aanwezigheid is alles wat ik nodig heb, mijn waardevolle vriend.
God zij dank. Wij zijn aan het einde van ons programma gekomen en ik wens aan jullie allemaal een gezegende dag verder, dat God u en uw familie zegent en beschermt. En wilt u dan deze stap nemen, wees zeker dat wij hier klaar zullen zijn om u te helpen. En wilt u met ons praten, 020-616-3302 is ons telefoonnummer. 020-616-3302. Morgen, wij zullen hier weer samen zijn in dit programma. Dat God u en uw familie zegent. En tot morgen.
Zich aan het kruis droeg een zeer zware last in mijn plaats. En u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, Jezus, kostbare naam, Jezus. Gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus. Jezus, kostbaar.